Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
BNR Nieuwsradio. Eye Openers. Nina van den Dungen.
Kunstmatige intelligentie en taal zijn heel nauw verbonden met elkaar. De taal die een AI spreekt en begrijpt is van grote invloed op de ontwikkeling van die kunstmatige intelligentie. Het Engels is nu logischerwijs het meest gebruikt. Maar hoe staat het ervoor met de Nederlandse taal in AI?
Spraakherkenning heeft enorme stappen gemaakt, maar het is een proces van tientallen jaren aan gestage ontwikkeling. Met een paar grote sprongen.
Als de Nederlandse taal beter herkend en begrepen wordt door kunstmatige intelligentie, dan zijn er enorm veel nieuwe toepassingen mogelijk waarin AI een handje kan helpen.
Als je kijkt naar taal- en spraaktechnologie, zou het heel fijn zijn als bijvoorbeeld een zorgmedewerker die aan een bed staat en bezig is met verzorgen, tegelijkertijd dingen kan inspreken die gelogd worden.
Maar hoe leer je AI nou eigenlijk een taal? En hoe zorg je dat het niet alleen algemeen beschaafd Nederlands is, maar ook dialecten, accenten en bijvoorbeeld straattaal?
En dan belt er iemand op naar de klantenservice en die vraagt waarom onze software niet werkt. En dan horen we gelijk al wel waar het aan ligt.
Mijn naam is Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers.
Ja, AI is een brede term natuurlijk, maar kan er al heel veel in het Nederlands op het gebied van AI. En waar het vooral eigenlijk nog aan schort is de dialecten of de Nederlandse taal die net iets afwijkt van het standaard Nederlands.
Je hoort Marloes Snelders. Zij is programmamanager bij Security Delta en verbonden aan de AI-coalitie. Marloes houdt zich intensief bezig met de Nederlandse taal in de kunstmatige intelligentie. En het Nederlands is in de basis al best wel goed geïmplementeerd, maar nog lang niet optimaal, zegt ze.
Want ja. Je wilt niet daarin mensen uitsluiten omdat dingen niet te begrijpen zijn. Je wilt ook niet in veel onderzoeken vanuit de politie of het NFI wil je ook niet tekortkomen omdat het algoritme niet genoeg Nederlands spreekt, niet genoeg straattaal, niet genoeg dialecten. En daarom grote stukken eigenlijk onder de radar verdwijnen.
Ja, ik wil zo even meer horen inderdaad over de toepassingen. Hè? Wat kun je nou met het Nederlands in AI? Eerst even, waar hebben we het nou over? Want is het gewoon één systeem, hè? Kunstmatige intelligentie? Eén systeem dat in heel Nederland gebruikt kan worden, dat dus perfect Nederlands moet spreken? Of zijn het verschillende systemen? Waar hebben we het over?
Nou, ik denk dat één systeem, dat was ook toen ik met dit project begon, of met het programma eigenlijk, dacht ik ook, nou, we gaan één megasysteem bouwen en dat gaat alles oplossen. Maar wat we eigenlijk in de praktijk zien is dat dat helemaal niet mogelijk is. Dus wat we wel kunnen doen is, je hebt sowieso verschillende onderdelen. Je hebt bijvoorbeeld spraak naar tekst, maar ook tekst naar spraak. En daarbinnen is het niet mogelijk om één grote infrastructuur te bouwen dat echt voor alles toepasbaar is.
Waarom niet?
Omdat er zo, je hebt ook naast alle straattaal en dialecten heb je ook veel te maken met jargon. Dus de toepassing inzetten binnen de zorg is alweer heel anders dan het binnen het veiligheidsdomein.
Heel veel medische termen.
Precies.
Die voor justitie dan weer helemaal niet relevant zijn.
Ja, en bij justitie wil je juist meer ook naar synoniemen, bijvoorbeeld voor witte sneeuw of dat soort termen.
Ja,
die wil je ook herkennen. En dat is, exact. En dat zijn allemaal, Dat is te veel om dat in één systeem te
doen. Oh ja, want ik wou zeggen, dat zou toch heel handig zijn als dat allemaal in één systeem past. Maar jij zegt dat kan niet. Dat
is, ja, maar als je het hebt binnen de cultuursector en iemand leest een kinderboek voor over iemand die gezellig in de witte sneeuw speelt,
dan
wil je
niet
dat
gaan.
Er allerlei alarmbellen afgaan omdat er een kinderboek wordt voorgelegd.
Dus eigenlijk komt het erop neer, volgens jou, je krijgt gewoon verschillende systemen, verschillende softwarepakketten waarin kunstmatige intelligentie Nederlands spreekt en dan toegepast of toegespitst op een bepaalde sector, dus justitie, zorg, cultuur, scholing, dat soort dingen.
Eigenlijk moet je het zien als een soort blokken die op elkaar gestapeld zijn. Dus je hebt één basisinfrastructuur die nu al best wel goed is. Ook met dank aan spelers als Google die gewoon heel algemeen die Nederlandse taal in de basis goed hebben gezet. En daarop worden domeinspecifieke bouwblokken gebouwd.
Laten we eens kijken naar die concrete toepassingen. Je noemde al een paar dingen, de zorg, justitie. Maar maak eens concreet. Wanneer gebruik je bijvoorbeeld bij justitie kunstmatige intelligentie, waar dus Nederlands voor nodig is?
Ja, nou ja, zoals ik net al zei, de toepassingen zijn dus heel verschillend. Dus ook, we noemden al verschillende domeinen, maar daarbinnen zijn ook weer totaal verschillende toepassingen. Dus je hebt natuurlijk ook dat je het gebruikt als een vorm van zoeken binnen bronnen die er al bestaan. Dus bijvoorbeeld meten hoe vaak komt nou een bepaalde criminaliteit voor op basis van meerdere processen verbaal.
Dus dat een computer eigenlijk gaat zoeken in heel veel data, heel veel gegevens.
Ja.
En ze zoeken allemaal naar het woordje kook, ik noem maar eens iets. Of witte sneeuw.
Exact.
Om te meten hoe vaak komt dit voor? Hoeveel processen verbaal hebben we op het gebied van drugssmokkel?
Als je kijkt naar cybercrime, hoe vaak komt dat nou tegenwoordig voor? Of het zou natuurlijk heel fijn zijn als mensen bijvoorbeeld naar... daar zijn we al ook best wel ver mee binnen de politie in Nederland. Dat een belletje naar 112 al direct geanalyseerd wordt met de acties die daarop zullen moeten volgen. Dus dat het ook als een soort assistentie voor de agent gebruikt kan worden om verdere stappen te ondernemen. Dus
Maar hoe ver zijn we in dat proces als je bijvoorbeeld naar dit voorbeeld kijkt?
Ja, nou in dit voorbeeld zijn we al best wel ver. En wordt er ook al een deel bijvoorbeeld bij online aangiftes. Dat gaat al grotendeels automatisch. Maar als je het gaat... als je het hebt over spraak analyseren, dan loop je dus tegen dat probleem aan met er is een basis, maar om dat goed te willen laten functioneren, kan je dat niet half functioneren. Want dan ga je misschien ouderen uitsluiten. Dan ga je misschien mensen die stotteren uitsluiten. Dan ga je misschien...
Accenten.
Nou ja,
straattaal bij de justitie is dat ook een ding natuurlijk.
Ja, precies. En dat wil je niet. En ook als je bijvoorbeeld chatberichten gaat analyseren. Dat is zo vakspecifieke jargon dat... Ja, daar is gewoon een extra push voor nodig. En dat is er nu nog niet genoeg.
En daarom is het dus van belang dat kunstmatige intelligentie echt goed Nederlands leert spreken.
Ja.
Of leert snappen, leert lezen, leert verstaan.
Ja.
Jij bent daarmee bezig om te zorgen dat Nederlands goed in KI geïntegreerd wordt. Dat doe je vanuit een project, dat heet het NAIN-project.
Ja.
N-A-I-N. Ja. Wat is dat?
Dat is ook goed om te noemen. Ik doe het niet zelf. Wat mijn rol is eigenlijk iedereen bij elkaar brengen en zorgen dat iemand er iets op gaat doen. En er gebeurt al heel veel vanuit de politie, vanuit het NFI, maar ook vanuit het bedrijfsleven zijn er al hele mooie toepassingen ontwikkeld. En wat ik eigenlijk probeer te doen is dat niet iedereen op zijn eigen eilandje hetzelfde gaat doen. Maar dat we zijn maar een klein land, dat we die krachten bundelen en gezamenlijk gaan kijken hoe kunnen we elkaar nou versterken daarin.
Want uiteindelijk heeft de kunstmatige intelligentie data nodig, bakken met data om te leren. Dus dan kun je beter met z'n allen emmers met data op KI gooien in plaats van allemaal los.
Ja, en de ontwikkelingen gaan natuurlijk zo snel, dus je moet ook gewoon samenwerken daarin. En ook als overheid kunnen we dat ook niet alleen, want je moet je ook voorstellen dat om al die trainingsdata als input te verwerken voor zo'n algoritme, zijn ook mensen nodig die dat allemaal transcriberen en erin zetten.
Ja.
En als je bijvoorbeeld al door low-hanging fruit kan zorgen dat er mensen vrijkomen doordat ze niet dagen achter elkaar bijvoorbeeld EncroChat berichten moeten lezen, want dat is soms gewoon nog wat er gebeurt.
Mm-hmm.
Dan kan je die mensen bijvoorbeeld inzetten om meer trainingsdata op dialect, op jargon in te voeren. Zodat we ook daar weer verder komen.
Dat het nuttig is als kunstmatige intelligentie goed Nederlands spreekt, dat is duidelijk. Aan professor Dr. Antal van den Bos, hoogleraar taal, communicatie en computatie aan de Universiteit Utrecht, vraag ik hoe je kunstmatige intelligentie nou perfect Nederlands leert.
Nou, goed Nederlands betekent aan de ene kant goed Nederlands kunnen spreken of produceren, schrijven. En aan de andere kant goed kunnen begrijpen. En aan de begripkant betekent dat bijvoorbeeld dat je goed spraak moet kunnen omzetten naar tekst. En misschien zelfs wel onderliggende informatie in die tekst.
Ja, en het moet kunnen plaatsen in een context.
Ja, klopt.
Is dat de grote uitdaging bij een computer?
Dat is het grote punt op de agenda van de AI. Om dat compleet te kunnen, dat hele pakket. En wij bouwen aan onderdelen van die machine. En geen van die onderdelen is er in perfecte vorm. Maar bijvoorbeeld spraakherkenning, een heel belangrijk stuk. Je begint met spreken, nou, dan moet dat in ieder geval goed gaan. Dat gaat ook behoorlijk goed. Dus spraakherkenning heeft enorme stappen gemaakt, maar dat is een proces van tientallen jaren aan gestage ontwikkeling. Met een paar grote sprongen in die ontwikkeling. Maar,
Kun je het vergelijken met een kind? Een kind leren spreken?
Ja, dat is een enorm mooie vraag. Achter die vraag zit een beetje de aanname dat kinderen en mensen als computers werken, of andersom. En dat, dat je dus als computer ook zoveel mogelijk moet doen zoals een kind het doet. We maken in de kunstmatige intelligentie tegenwoordig gebruik van neurale netwerken, maar die waren er ook al sinds de jaren 60. Maar die kunnen door de hoeveelheid computing power, de kracht, rekenkracht en data, mm-hmm. die twee ingrediënten, kunnen die enorm veel autonoom leren uit voorbeelden. Een beetje wat kinderen ook doen. Het is de vraag alleen hoe leren kinderen precies. Dus ze doen het vrij snel. Op niet zo enorm veel data. Want de computers die nu ingezet worden voor spraakherkenning, maar ook voor andere doeleinden in de taal en spraak, die zijn vaak getraind op veel meer data dan één mens ooit in zijn leven te zien of te horen krijgt.
Ja, en toch kunnen ze het minder goed, hè, in context plaatsen dan dus een kind in een tijd leert.
Ja, met andere woorden, we zijn er nog niet. We zijn nog niet zo goed als een mens.
Een computer wordt nooit eigenlijk de hersenen van een mens.
Nou ja, kijk, we zijn wel stappen aan het maken in de richting. Dus het is een heel gestage ontwikkeling. Ik bedenk altijd dat dit 70 jaar heeft geduurd om tot een punt te komen waar we nu zijn.
Ja.
Geef ons nog enkele tientallen jaren en dan zijn we al veel dichter bij dat punt, denk ik.
Maar kan het ooit perfect worden?
Nou, dan moet je eerst de vraag stellen of dat bij mensen zo is. Dus menselijke communicatie is vol met fouten, reparaties.
Snappen wel vaak over het algemeen wat de ander bedoelt.
Ja, en dat doen we door inderdaad de context mee te nemen, wereldkennis. En dus in te vullen wat je misschien niet goed hebt gehoord of gewoon al te weten wat de achtergrondkennis van de ander is, zodat je het over bepaalde dingen niet meer hoeft te hebben.
Ja.
En dat is echt een grote woestenij nog in de AI. Om dat goed aan elkaar te koppelen.
Maar gaat dat wel lukken? Is dat mogelijk? En hoe leer je dat dan aan zo'n computer?
Ja, voor een deel is dat ook niet een kwestie van leren. Maar ook gewoon het uploaden van Wikipedia, bij wijze van spreken. Dus je hoeft Wikipedia niet te leren. Dat is er gewoon. Daar is ook een databaseversie van Wikipedia.
Dat kan die scannen.
Ja,
daar kan je informatie uithalen.
Ja, dus in een, nou ja, dat kun je leren noemen, maar met een druk op de enterknop zit die kennis, die wereldkennis, zit in de computer. Dus er zijn systemen die in ieder geval ook zich baseren op Wikipedia en alles wat je aan andere kennis, representatie, zoals het heet, in de wereld kunt vinden.
Ja, maar is dat dan dus ook de manier waarop de computer eigenlijk dus leert om context te snappen of het in context te plaatsen?
De AI probeert meerdere strategieën op dit moment. Eén is dus die wereldkennis gewoon uploaden uit wat wij als mensen allemaal al met bloed, zweet en tranen hebben verzameld in mm-hmm. woordenboeken en Wikipedia. En de andere is inderdaad contextueel uit de veel ruizigere spraak en taal die we hebben, om daar clues te vinden, verbanden. En dat kan de computer ook. Dat kan de computer vaak, nou, ongelooflijk goed zelfs. En veel beter dan mensen soms zelfs. In ieder geval verrassend. Kan met verrassende associaties en analogieën komen. Waardoor die toch begrijpt uit overeenkomsten tussen teksten dat het moet gaan over hetzelfde onderwerp, dezelfde topic.
Ja. Wat is er dan voor nodig om, want jij zegt, geef me ons nog enkele tientallen jaren en dan is het echt nog veel beter dan het nu is. Wat is daarvoor nodig? Gewoon heel veel mensen die in allerlei soorten talen, dialecten gaan spreken tegen zo'n computer?
Ja, we hebben enorm veel data nodig. Dat is een heel groot wens om meer data te hebben. Dus de slogan in de jaren 80 al, toen de eerste spraakherkenners van de huidige soort werden ontwikkeld, was there's no data like more data. Dus,
maar heb je dan mensen uit alle windstreken van Nederland nodig die verhaaltjes komen inspreken of komen inlezen? Of hoe moet dat voor me zien concreet?
Nou, liefst wel. Maar het mooie is dat soort verzamelingen er vaak al zijn. Hè? Als je
naar radio-uitzendingen, BNR.
Zeker. En je hebt dan vaak wel transcripties nodig. Dus dat is het ideale. Dat je spraak hebt met daar ook daarbij al de ondertiteling.
De tekst. Ja. Dan kan de computer leren. Hij zegt hier, ik noem maar eens een Fries woord, omroep Friesland.
Ja.
En dat is dus eigenlijk in ons idee omroep Friesland.
Ja, en er bestaat een spraakherkenner voor het Fries. Meerdere zelfs, ontwikkeld in aan de Radboud Universiteit bijvoorbeeld. Inderdaad een project met Omroep Friesland. En daar is getraind op getranscribeerde spraak. Dus zo inderdaad op nieuws van de omroep, waarvan de ondertiteling beschikbaar was.
Nog even terug naar de mogelijke toepassingen van de Nederlandse AI. We hoorden Marloes Snelders, verbonden aan de AI-coalitie, al vertellen over justitie. Maar, zegt ze, je zou ook kunnen kijken naar zorg en onderwijs.
Als je kijkt naar taal- en spraaktechnologie, zou het heel fijn zijn als bijvoorbeeld een zorgmedewerker die aan een bed staat en bezig is met verzorgen, tegelijkertijd dingen kan inspreken die gelogd worden. Zodat dat scheelt gewoon tijd.
Administratief dus?
Ja.
Dat ze niet meer hoeft te schrijven of te typen?
Ja, en ik denk, ik ben geen specialist in de zorg, maar wat ik hoor en wat ik lees is dat administratie echt een hele grote burden is voor de zorg. En neemt gewoon heel veel tijd in beslag.
En het onderwijs is dat natuurlijk hetzelfde.
Ja, precies. Ja, en ook en binnen het onderwijs zijn er ook weer zoveel verschillende andere mogelijkheden. Ook als je kijkt naar ondertiteling of kinderen bijvoorbeeld, die een taalachterstand hebben. Daar liggen vooal echt hele mooie kansen ook om dit verder te ontwikkelen.
Bij de zorg zou het eerder noodzakelijke.
Voor
efficiency.
Precies.
Meer handen aan het bed, meer tijd met de patiënt.
Ja, ik denk ook dat dat voor een zorgmedewerker het werk veel leuker kan maken.
Ja.
Maar dat is, ja.
En het Nederlands Forensisch Instituut?
Nou, daar is het dus ook echt op efficiëntie en toepassingen. Wat ik net al een aantal voorbeelden noemde. Van als jij ervoor kan zorgen dat niet een groepje mensen allemaal handmatig chatberichten dag in dag uit moet doorlezen. En dat automatisch gescand en misschien al deels geïnterpreteerd kan worden. Dan zou dat heel veel schelen. En zij zijn al bezig met een aantal projecten. Er kan, daar weet ik ook niet het fijne van. Daar kan ik ook niet verder op ingaan. Maar ik denk, dit is wel een voorbeeld van hoe we dat zouden kunnen inzetten.
En behalve zakelijke toepassingen is het ook voor de consument iets wat wel nuttig kan zijn. Dat zegt Antal van den Bos.
Ik denk dat het meer richting de personalisering gaat. Dat is een ontwikkeling die in het lab eigenlijk al heel lang gaande is. Want we weten dat spraakherkenning bijvoorbeeld beter is als je traint op de spraak van een individu.
Dan wordt het mijn persoonlijke assistent. Van, vertel me wat ik vandaag moet doen. Wat staat er op mijn agenda? Ja. Hoe laat moet ik bij wie zijn?
En ook de persoonlijke wereld is een meer afgebakende wereld dan de hele wereld. Hè? Dus de persoonlijke wereld, je hebt natuurlijk altijd persona's. Je hebt je werk persona, zeg maar. Je hebt je privé persona, ik noem het maar even zo. En daar zitten wel verschillen in. Maar jouw taalgebruik is specifieker dan dat van de opgetelde Nederlanders bij elkaar.
Ja, maar betekent dat dus eigenlijk ook dat zo'n spraakcomputer, die wordt natuurlijk vrij algemeen wordt hij geïntroduceerd. En dan uiteindelijk zal hij een beetje mij moeten leren kennen. Hoe ik dan praat en met welke tongval.
En tongval is en dialect, dat zijn dingen die je voor een hele grote groep mensen tegelijk kunt oplossen. Maar misschien ook individueel. Kijk, we zijn bezig. Het is bekend dat als je het voor een grote groep oplost, dat in ieder geval een goed begin is voor meer geïndividualiseerde oplossingen. En we zijn ook bezig met bijvoorbeeld opnames die het Meertens Instituut al tientallen jaren maakt. Gewoon audio-opnames van gesprekken aan tafel, waarin mensen worden gevraagd naar hun jeugd, naar verhalen uit hun jeugd, naar gebruiken. Dus het onderzoek wat het Meertens dan doet, gaat over taal en cultuur in Nederland. Maar de opnames zijn in de loop van de tijd gedigitaliseerd. Dat zijn 6000 uur aan gedigitaliseerde en voor een groot deel getranscribeerde spraak, dus ondertitelde spraak. En die gebruiken we nu om grote spraakherkennis te maken voor hele regio's. Voor Brabant of Limburg of
En dat is dus in één klap een hele hoop data waar zo'n computer heel veel van kan leren.
Ja, en dan heb je een goed begin voor een generieke Brabantse spraakherkenner.
Ja, en als we dan specifiek bijvoorbeeld kijken naar justitie, hè, dat misschien wel verhoren van gevangenen door AI wil laten doen. Of in elk geval dat AI het meteen meenotuleert en daar al dingen uit destilleert en misschien al actiepunten op kan maken voor de agent in kwestie die daarmee bezig is met die zaak. Wat is daar dan voor nodig voor zo'n specifieke sector?
Ja, nou ja, ik denk dat we nu niet de technologie hebben om dat allemaal goed aan te kunnen. Dus met allemaal bedoel ik niet alleen tongval en dialecten, maar ook verschillende individuele variatie, die komt doordat je bijvoorbeeld Nederlands als tweede taal hebt geleerd. Of kijk, leeftijden. Ik denk hoe meer je afwijkt van de gemiddelde persoon, hoe lastiger het wordt. Dus leeftijden is dat zo. Ook of je niet goed bij stem bent.
Ja, ben je hees.
Dat is meteen. Dan gaat het meteen mis.
En daarom zouden we daar met bijvoorbeeld nu justitie, dat hij hier eigenlijk nog echt niet op mag vertrouwen.
Nee, dat is wel een belangrijk punt. Je mag er niet op vertrouwen. Dit is niet, en dat is bij AI in het algemeen zo. Daarom zijn er ook steeds meer regels rondom het gebruik van AI. Je moet wel weten hoe je het inzet. Dus blind varen op de beslissing van de computer is bijna zelfs als AI nog beter is dan het nu is. Maar zeker met de huidige stand van zaken in dit soort zaken. Je kunt er niet op varen.
Nee.
Het kan je ondersteunen in je beslissingen. Die je verder als mens maakt, als expert. Als rechercheur of als dokter. Maar je mag niet varen op een automatisch gemaakte beslissing. En het is ook nog zo dat de nieuwe regels, waar de EU mee bezig is en heeft ingesteld al, is dat die regels ook zeggen, het moet verklaarbaar zijn. Dus de goede AI is AI die ook kan uitleggen waarom die bepaalde beslissing heeft genomen, bepaalde input naar output heeft gewerkt, hoe die dat heeft gedaan.
Hoe ver zijn we daar vanaf, denk jij nog?
Het probleem is een beetje van, ik noemde die neurale netwerken al, die zijn best wel ondoorgrondelijk.
Denkt een computer? Dat bedoel je eigenlijk met een neuraal netwerk?
Ja, dat is een van de manieren om input naar output om te zetten. Dat kan met regels, dat kan met geprogrammeerde kennis. En dan is het heel makkelijk om te zeggen van, waarom heb je die beslissing genomen? Nou, ik heb een regel die zegt, als ik dit in de input vind, dan ga ik dat in de output zetten. Dan heb ik dat herkend of dan heb ik het zo geclassificeerd. Een neuraal netwerk werkt niet zo. Dat is een veel complexere optelsom.
Moet verbanden leggen. Ja,
van allerlei verbanden die legt met allerlei kleine wiskundige componentjes. Dat is niet echt in natuurlijke taal te vangen. Dus hier komt taal ook weer te pas. Hè? Dus een verklaring zal altijd een talige verklaring moeten zijn. Een verklaring in mensentaal.
Ja, dus als ik aan jou vraag hoe ver zijn we daar nog vanaf, dan hoor ik bij jou twijfel of we dat überhaupt gaan bereiken?
We gaan het wel bereiken, maar dat is een extra taak voor de AI. Dat is echt weer een sub-item op onze agenda. Maar zorg wel, maak het zo goed mogelijk, maar zorg wel dat je ook nog kunt verklaren hoe
hoe die tot een beslissing komt. Ja, ja. Maar kan dat in 10 jaar of kan dat in 30 jaar?
Ja, dat weet ik niet. Dat is koffiedik kijken. Er zijn heel veel mensen nu heel druk mee bezig, omdat het ook gewoon door de EU op de agenda is gezet en door heel veel industrieën.
En we willen dit. Hè? We hebben handjes tekort overal. We willen heel graag dat kunstmatige intelligentie ons gaat helpen om bepaalde gaten op te vullen die wij met onze menskracht eigenlijk niet meer kunnen vullen.
Ja, klopt. Ja.
Nee, dus er zit wel haast achter.
Er zit haast achter. En het is dus goed. En jammer dat we dus op het gebied van taal- en spraaktechnologie niet zoveel mensen in Nederland opleiden, maar we hebben enorm veel mensen nodig die dit soort dingen gaan implementeren, gaan programmeren.
Behalve nuttige en maatschappelijke toepassingen valt er natuurlijk ook gewoon goed geld te verdienen met AI, met een goede talenknobbel. Peter Paul de Leeuw is oprichter en CEO van Amberscript. Dat is een bedrijf dat onder andere gesproken woord omzet naar tekst.
We richten ons op Europa, dus dan krijg je al snel te maken met heel veel verschillende talen. Dus we doen er meer dan 39.
En noem eens de gekste taal die jij in je portfolio hebt?
Nou, in het begin hadden we nog geen eigenlijke grens op 39. Dus toen deden we gewoon alles. Zoals dat hoort bij een start-up natuurlijk. En toen kregen we ook een verzoek uit Groenland. En dat is lang zoeken voordat je iemand hebt die daar verstand van heeft en weet hoe je dat moet omzetten.
Daar heb je dus maar één persoon voor nodig. En dan kan jij het in je bestand aanbieden.
Ja, inderdaad. Dus dat ligt een beetje aan de service, om het iets meer uit te leggen. We hebben een softwarecomponent en een menselijke component. Dus je upload je video of je audiobestand met uiteindelijk al het doel om een ondertitel of een transcript te krijgen. En een transcript is gewoon een uitgeschreven tekst eigenlijk van een audio. Mm-hmm. En wij gebruiken daarvoor een combinatie tussen AI en de mens. Dus allereerst hebben we een AI-engine die dan 85% ongeveer goed de tekst al neerzet. En een menselijke laag, dat kan ofwel de klant zijn die onze software gebruikt, ofwel iemand uit onze pool van transcribenten of ondertitelaars. Die maken de tekst naar 100%.
Altijd gaat er dus een mens overheen om te kijken of het klopt.
Ja, inderdaad. Dus bijvoorbeeld de YouTube-ondertitels, die zijn heel goed dat ze er zijn. Hè? En dat helpt ongetwijfeld een groep mensen. Maar wij richten ons echt op mensen die 100% van de tekst willen begrijpen. Doof en slechthorende en anderstaligen. Dan is simpelweg alleen de automatische laag niet genoeg. Dus dan is er altijd een handmatige laag. En in het geval van de Groenlandse klant hadden we aan één iemand genoeg die daar even een paar files kon checken en uitwerken.
En wat spreken ze in Groenland dan?
Daar spreken ze Groenlands.
Groenlands?
Ja.
Nou, ik heb nou al wat geleerd.
Ja.
Oké. Is het Nederlands een moeilijke of een makkelijke taal voor een computer? Of maakt dat eigenlijk niet uit welke taal? Je kan ze alles leren.
Ja, er is zeker wel verschil in taal en ook verschil in dialect. En het Nederlands, het ABN, als we dat even pakken, dat is een vrij makkelijke taal eigenlijk. Omdat in het Nederlands wat we zeggen vrij één op één vertaald wordt naar een tekst. Er zijn ook wel, hè, dat de klanken ook redelijk overeenkomen met wat er staat. Er zijn ook wel talen in de wereld waarbij dat niet zo is. En waarbij er eigenlijk wel een groot verschil is tussen wat er gezegd wordt en het uiteindelijke woord.
Hebben ze een voorbeeld?
Bijvoorbeeld het Frans. In het Frans is het niet zo dat één op één de gesproken taal altijd zo wordt opgeschreven. Daar zijn toch wel wat meerdere nuances.
Echt verschillen in, hè? Ja. Qua grammatica vooral.
Ja. Ja.
Dus je hebt daar echt een heel groot verschil tussen spreektaal en schrijftaal.
Precies.
Waar het bij Nederlands eigenlijk best wel overeenkomt.
Ja, inderdaad.
Hmm. Oké, dus wat dat betreft is Nederlands best gemakkelijk voor jouw AI-computer om dit te snappen en te leren.
Ja, in dat opzicht wel. Maar nu is het natuurlijk wel zo dat de uitdaging bij het Nederlands ligt in de data. En dat er in het Engels bijvoorbeeld veel meer data is dan in het Nederlands. Dus je moet wel zorgen dat je de goede toegang hebt tot de juiste data. En dat dat iets moeilijker is dan in het Engels. En dan hebben we het nog niet over accenten gehad. Want je hebt natuurlijk ook verschillende soorten accenten. Nu is dat in het Engels natuurlijk ook zo. Maar er zijn wel degelijk accenten in het Nederlands. En al helemaal als je het over dialect hebt, waar het heel lastig wordt.
Zoals?
In Limburg bijvoorbeeld is er een heel sterk dialect. Omgeving Weert en omstreken, Roermond bijvoorbeeld. Daar krijgen we wel eens files van binnen en dan...
Computer says no.
Ja, en dan belt er iemand op naar de klantenservice en die vraagt waarom onze software niet werkt. En dan horen we gelijk al wel waar het aan ligt. En dan moeten we toch uitleggen van, dat kan liggen aan achtergrondgeluid. Dat kan liggen aan dat er mensen tegelijkertijd spreken. Of misschien is er sprake van een dialect. En dan is het dat laatste.
Ik kan me best voorstellen dat dat een beetje pijnlijk is om aan een klant te vertellen.
Ja, daarom laten we dat ook bij hen. Dus geven we dat rijtje aan opties waardoor het wat lastiger is. Maar
uiteindelijk moet de computer dat toch ook kunnen leren?
Ja, zeker. Dus dat is maar net waar je computer ook op getraind is. Hè? Dus als wij daar onze doelgroep van maken en het dialect heel belangrijk vinden, dan kunnen we daar natuurlijk een project van maken om dat uiteindelijk wel te gaan doen. Maar voor nu is die doelgroep nog te klein.
Ja, nou hoor ik alles bij elkaar. Jullie hebben al 39 talen die je dus doet, hè? 39 landen. Dan ben je ook nog bezig met allemaal dialecten en inderdaad aparte talen zoals misschien het Fries. Jullie hebben bakken met data. En uiteindelijk willen we heel graag naar een soort algemeen systeem toe in Nederland, waardoor je kunstmatige intelligentie natuurlijk perfect krijgt. Dat spraakcomputers heel goed reageren op zowel dialecten, straattaal, dat het in kan worden gezet bij de zorg. Hè, zodat zorgmedewerkers gewoon kunnen roepen tegen de spraakcomputer, dit medicijn heb ik net gegeven, registreer dat even. Is die data die jij gebruikt, is dat iets waarvan je zegt, nou, dat wil ik dus wel inzetten voor het algemeen belang? Of zeg je, dat is mijn brood, dat ga ik niet doen.
Ja, dat ligt iets gevoeliger, ook omdat het natuurlijk data is van klanten.
Privacy-wetgeving.
Ja, inderdaad. Dus we kunnen niet zomaar alle data vrijgeven. We maken wel veel gebruik van open source en zijn ook zeker in de communities actief om daaraan bij te dragen. Maar we gaan niet onze data zomaar openstellen, ook omdat dat niet mag.
En stel je klant geeft toestemming?
Nou, inderdaad. Dan staan we daar zeker voor open. Er is ook een groot project gestart door de EU... Om een soortgelijke exercitie te beginnen. Dus eigenlijk te zeggen van, wij sponsoren met kennis en financieel sponsoren we een project om zoveel mogelijk data te verzamelen in bepaalde talen en die online te zetten. En daar gaan we ons ook voor inschrijven om daar mee te helpen.
Ja, dus je ziet wel een soort breed belang dat kunstmatige intelligentie gewoon heel goed zoveel mogelijk vormen van het Nederlands moet beheersen.
Ja, ja zeker. Al is het al omdat anders het Nederlands minder gebruikt wordt. Hè? Omdat je, en dat zie je, zag je natuurlijk bij de sprakenkenners al van bijvoorbeeld Google Home, dat dat in het begin nog niet in het Nederlands was. Nou ja, daardoor gingen veel meer mensen het Engels gebruiken. En ik ben Nederlander. Ik vind het fijn om Nederlands te praten, dus ik vind dat zonde.
Hoe kijk je naar de concurrentie van de Amerikaanse techreuzen? Want daar zit uiteindelijk toch wel het grote geld en misschien ook wel veel mensen die hier iets van snappen, die met name met die Engelse spraakcomputers bezig zijn.
Ja, ja, gelukkig is het zo dat de open source community binnen spraakherkenning heel erg levendig is en heel erg goed is. Dus het is zo dat de grote Amerikaanse techbedrijven enorm grote teams hebben die daar ook mee bezig zijn. Maar de open source community loopt daar echt niet op achter. Nu is het wel zo dat er ook bepaalde grote techbedrijven zijn die dan weer bijdragen aan die open source community. Facebook bijvoorbeeld, Google enigszins. Ook in de spraakherkenningswereld. Als dat zou wegvallen, en dat kan natuurlijk, dat ze op een gegeven moment dat model sluiten. Dan krijgt die community wel een klap. Maar binnen de spraakherkenningswereld is het in ieder geval zo dat die community tot dusver zeker niet achterloopt op de grote techbedrijven. Daarom kunnen wij ook bijblijven. En zeker als je focust op de wat kleinere taalgebieden waar zij gewoon minder aandacht op hebben, dan kan dat heel behoorlijk.
Ja. En hoe zie jij deze technologie eigenlijk evolueren de komende jaren? Zijn er nog hele grote stappen te maken of is de techniek een beetje uitontwikkeld?
Nee, ik denk zeker dat er grote stappen zijn te maken. Dus als je nu kijkt naar ons gesprek bijvoorbeeld, we zouden dat omzetten met de allerbeste spraakherkenningsengine, met de allerbeste data, dan nog komt niet daar een 100% tekst uit.
Nee.
Sterker nog, dat is echt gewoon 85% waarschijnlijk.
En hoeveel hoger kan dat?
Ja, ik denk dat dat uiteindelijk, ik denk nooit dat het 100% gaat zijn. Zelfs een mens verstaat eigenlijk niet 100% van de tekst.
Nee, maar die vult dan in, hè? Die omdat vult wij in. De achtergrond kennen.
Ja, inderdaad.
Dat kan een computer ook leren.
Ja, maar daar zijn we nog wel heel ver van verwijderd, denk ik. En ook zelfs de laag, zeg maar, van 85 naar, laten we het 95% even pakken. Dat duurt ook nog wel heel lang. Dus je hebt achtergrondgeluid, je hebt de accenten, je hebt allerlei factoren, mensen die door elkaar heen praten, allerlei factoren waarom de machine dat nog niet goed oppakt. Mm-hmm. En waardoor er dus die menselijke laag nodig is. Je zag bij eigenlijk de neural networks revolutie die er kwam, dat er echt een stap is gemaakt daarna in het verbeteren van de speech-to-text engines. We hebben zo'n soort revolutie nodig om dat weer een paar procent beter te maken. Maar het is wel een diminishing scale of return. Dus de stap van 0 naar 50% was even moeilijk als de stap van 50 naar 75, et cetera. Dus telkens om een paar procent erbij te plussen, wordt steeds moeilijker.
Ja, je zegt, daar hebben we een revolutie voor nodig. Wat is er voor nodig om die revolutie dan te ontketenen?
Ja, dat is dan heel fundamenteel AI-onderzoek, hè? Bij de universiteiten en misschien bij de grote techbedrijven. Vergelijkbaar met neural networks, dat er echt een andere approach komt in het maken van AI-algoritmes.
Dat zit hem dus echt in het systeem zelf. Dat het systeem zelf moet leren op een andere manier nog dingen te interpreteren. Dingen te verstaan, dingen te snappen.
Ja, echt voor een grote revolutie wel.
Ja, dus het maakt niet uit eigenlijk hoeveel data je op zo'n computer gooit. Daar leert hij natuurlijk wel een beetje van, maar dat gaat niet die 10% bereiken.
Kijk, als we het hebben over, zeg maar, nu hebben we tienduizenden uren en dat worden miljarden uren, dan kom je ook al een heel eind. Ja. Maar dan kom je niet tot de 100% of ook niet tot de 99%.
Nee, dus er moet echt iets in dat systeem nog verder verbeterd worden, dat die ruis kan gaan onderscheiden, mensen die door elkaar heen praten, van elkaar gaat scheiden.
Ja. Ja,
dit soort dingen?
Ja, zeker. Als je het over de lastigste audio hebt wel. Dus daar zit een heel groot verschil in.
Transcripties in de kroeg. Dat lijkt me een grote uitdaging.
Inderdaad, dat is lastig. Of als je buiten op straat gaat staan, dan wordt het ook lastig. Mm. Maar hier nu zo in de studio met een goede microfoon en we laten elkaar netjes uitpraten, dan is het goed te doen.
Meestal laten we elkaar netjes uitpraten.
Precies.
En dit was BNR Eyeopeners van deze week. Volgende keer gaat het over een persoonlijke energieopslag. Hoe nuttig en hoe haalbaar is het als we elk bedrijf en elk huis zijn eigen batterij zouden geven? Dat hoor je volgende keer. Mijn naam is Nina van den Dungen en graag tot dan.
BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.